Het woord is aan broeder Ab.
Aan de voeten van mijn heiland ontleend uiteraard aan de geschiedenis van Maria en Martha. En dat zitten aan de voeten van de Heer Jezus door Maria, dat was na het oordeel van Martha dan toch niet tijdig, maar ontijdig. En soms is het ook bij nacht en ontij, maar dat is in Johannes 3. En daar ga ik nu naartoe. Johannes 3. En er was een mens uit de Farizeeën, wiens naam was Nicodemus, met een streepje op D, want anders wordt het gewoon Nicodemus. Maar het schijnt geen familie te zijn. Maar vooruit. Wiens naam was Nicodemus, de veroveraar van het volk, overste der Joden, zoals ze zegt. Deze kwam des nachts tot Jezus en zei tot hem, Rabbi, wij weten dat gij zijt een leraar van God gekomen, want niemand kan deze tekenen doen die gij doet, zo God met hem niet is. Jezus antwoordde en zei tot hem, voorwaar zeg ik u, tenzij dat iemand wederom geboren worden, hij kan het koninkrijk Gods niet zien. En Nicodemus zei tot hem, hoe kan een mens geboren worden, oud zijnde? Kan hij ook andermaal in zijn moeders buik ingaan en geboren worden? Jezus antwoordde, voorwaar zeg ik u, zo iemand niet geboren wordt uit water en geest, hij kan in het koninkrijk Gods niet ingaan. Hetgeen uit het vlees geboren is, is vlees, en hetgeen uit de geest geboren is, dat is geest. Verwondert u niet dat ik u gezegd heb, gij lieden moet wederom geboren worden. De wind blaast waarheen hij wil en gij hoort zijn geluid, maar gij weet niet van waar hij komt en waar hij heen gaat. Alzo is een ieder die uit de geest geboren is. Tot Jezus kwam Nicodemus. Bij nacht, des nachts. Er is altijd gezocht naar een verklaring waarom het 's nachts gebeurde, waarschijnlijk omdat het stiekem moest. Omdat de man er zich voor schaamde. Dat heet projectie. Nee, het is nog vroeg in de ochtend, maar vooruit. Dat heet projectie. Dat is wat de verklarers zouden denken. Waarom zouden zij 's nachts tot Jezus gaan? Omdat het gênant is. En men projecteert dat op Nicodemus enzovoort. Ja, wij weten het, je staat er gewoon niet bij waarom dat was. Wat wij wel weten, is dat dat binnen het kader van het Johannesevangelie alles gaat over nacht en dag, over licht en duisternis. Dat blijkt al uit de eerste versen van het Bijbelboek en dat blijft ook zo. Ik zeg altijd, bij een gelegenheid als deze zeg ik altijd, zoek het maar eens uit. Het Johannesevangelie komen 7 nachten in voor. Dat het geschiedenis draait om 7 nachten. Duisternis. En dat is weer zo. Per slot zijn niet de woorden van Johannes. Hoewel, tot op zekere hoogte. Maar het is het woord van God. En het illustreert onze situatie van de wereld. Sinds die dagen, sinds de dood en opstanding van de Heer Jezus. Want sinds die tijd is de wereld in duisternis. Ondanks dat wij in de geschiedenis leren over de periode van verlichting. En zo, er was geen licht. En zelfs van renaissance. Renaissance. Wedergeboorte. Notabene. Tamelijk bijbelse termen. Maar daar ging het niet over in de renaissance hoor. Het was duisternis en het is nog duisternis. Bij alle verbeelding die de wereld en de natuurlijke mens heeft. Bij alle hoogmoed. Zegt de Bijbel, nee, het is duisternis. Het licht was weliswaar in de wereld. Maar inmiddels is dat lang geleden. Het licht is uit de wereld verdwenen. Lees het maar na. Staat gewoon zwart op wit in de Bijbel. Dat is geen filosofietje mijnerzijds of iets dergelijks. of zijnerzijds of wie het maar was. Maar dat zijn gewoon Bijbelse feiten. Je kan aan duisternis aan nacht wennen, dan weet je niet beter. Natuurlijk, en dan denk je soms dat je een heleboel licht hebt, maar dat is maar onzin. Je weet alleen niet beter. En dat is nu eenmaal duisternis. Je weet niet beter. Toch? Dat is de wereld. En in die wereld, in een duistere wereld, en zeker in het duister Jodendom. Nee, dat wordt ook beschreven in het Johannes-evangelie. Je mag het niet zeggen tegenwoordig, Joden heeft men heilig verklaard. Ook in evangelische kring na het schijnt tegenwoordig. Maar lees het Johannes-evangelie maar, je zult zien dat Johannes de Joden eigenlijk als karikaturen neerzet, als volstrekt domme mensen die niks begrijpen. Ik kan het niet helpen, het is zo. Is het een antisemitisch? Ja, misschien wel, maar het staat in de Bijbel, dus ik laat het er maar gewoon zo staan en ik deel het u mee als één feit. Waarmee ik u dus niet gezegd heb hoe ik over Joden denk. Dat heeft er niks mee te maken namelijk. Dat wil ik wel eens een keer vertellen, maar daar gaat het nou niet over, hè. Er was een mens uit de Fariseeën, wiens naam was Nicodemus, overste der Joden. De man leefde in duisternis, maar hij was streng gelovig, zou men in onze dagen zeggen. Dat was hij niet, hij was streng religieus. Maar van het woord van God kende hij niet veel. Dat was verwijtbaar, want hij ging door voor leraar van Israël. Dat is in vers 10, daar staat dat. Jezus zei tot hem, zijt gij leraar van Israël en weet gij deze dingen niet? Nee, dat wist hij niet. Hij hoeft het ook niet te weten, hij was religieus. En als je religieus bent, hoef je niks te weten. Nee, zwart-wit, daar begin je dan mee, hè. Zwart-wit. Religie heeft van doen met wetten en regels. Met voorschriften. Dat staat gewoon in uw woordenboek. Dus daar kun je het zo bij laten. Dat is religie. Kan niet helpen, dat is zo. Niet maar een opvatting, niet maar dat vind ik. Dat staat gewoon in het woordenboek. Dus de betekenis van het woord religie. Het is dezelfde als de betekenis van het woord godsdienst. Het heeft met dienst niks te maken, met God ook niet. Maar het heet godsdienst. What's in the name? Kan het niet helpen. Godsdienst, religie. Dan hoeft men niet te weten als men zich maar gedraagt. En velen van u weten hoe dat werkt, want komen uit een religieus milieu, ik ga slecht met milieu, maar goed, komen uit een religieus milieu. En als je in dat milieu vragen stelde over de Bijbel of in het algemeen, als je vragen stelt, dan werd dat de kop ingedrukt, werd beschouwd als ongeloof, ja, als niet religieus. Werd beschouwd als ongeloof. Je had maar gewoon te doen de voorschriften en verder moest je er maar niet over nadenken. En een beetje orthodox bijbelcommentaar, als het moeilijk wordt, zegt dan ook, dan moet je niet over nadenken, dat staat er niet, dat moet je geloven, dat is nou eenmaal zo, dat kunnen wij niet begrijpen, maar dat is zo. God is één, maar als je hem telt, kom je tot drie. Dat begrijpt niemand, ook degene die het u vertellen niet, echt niet. Daarom moet men er dikke boeken over volschrijven en aan het eind begrijp je het al helemaal niet meer. Wat ik tenminste even een getuigenis mag geven. Toch? Je moet het maar. Is het nou helemaal zo? Is God rechtvaardig? En is er bij God aanneming des persoons? Nee, er is bij God geen aanneming des persoons, want het staat 100 keer in de Bijbel. Maar niettemin hanteren we een leer van uitverkiezing. Is het dan niet strijdig met elkaar? Hou je mond en niet fietsen op zondag. En driemaal naar de kerk. En ja, ik kende iemand uit Oldebroek, een markante figuur trouwens in Oldebroek. Die zei altijd, ja jongens, het is altijd wat. Zomers onweer. Dat weet u inmiddels hoe dat is. Zomers onweer is winters categorisatie. Nou, ik vond het prachtig. Maar vooruit. Het is altijd wat, inderdaad. Ja, maar vragen stellen was er niet bij. Doe nou maar gewoon wat je doen moet, zoals je opgevoed bent. Hou je daar maar aan, enzovoorts. Dat heet religie en het is duisternis. En naar Bijbelse maatstaven heeft dat met geloof niks te maken, maar het is daar het tegendeel van. Wij hebben het door elkaar gegooid. En gebruiken de woorden door elkaar. Volstrekt ten onrechte. En ik protesteerde er heftig tegen, want anders begrijp je ook niet meer wat er in de Bijbel staat. Hè? Ze waren gelovig. Waren ze religieus? Nee, ze waren gelovig. Ze waren verlost van de religie. En waren de Joden gelovig? Zijn ze gelovig? Nee, ze zijn religieus en daarom geloven ze niet. En dat is niet alleen bij Joden zo. Dat geldt voor velen die zich christen noemen ook. Ze zijn religieus, maar ze geloven niks. Ik hoorde mijn vader nog zeggen. Ik was een klein jongen, zat aan tafel. Hij dacht niet dat ik er iets van zou begrijpen, maar hij sprak tegen mijn moeder. En hij was net bij iemand geweest van de een of andere zware kerk. En hij was er nog steeds diep van onder de indruk. En verslagen als het ware. Hij zegt, ze gaan door voor gelovig, ze gaan door voor vroom, maar voor de Bijbel hebben ze niet het minste respect. En het is ook zo. Ik heb het later zelf kunnen constateren. Die Bijbel die moet er wel zijn om het een vroom tintje te geven. Maar geloven is een ander ding. Denk erom, ik spreek generaliserend nu. Er zijn legio uitzonderingen. En met legio bedoel ik alleen maar gewoon veel en verder niks. Ik schreef het met een kleine letter, maar dat hoorde u natuurlijk wel. Nou goed. En de man was in duisternis. En zegt, maar de bepaalde dingen wist hij wel, natuurlijk wel. Hij kwam dus 's nachts tot Jezus en zei, Rabbi, meester, of hoe het maar heet, hè, wij weten dat gij zijt een leraar van God gekomen, want niemand kan deze dingen, deze tekenen doen, die gij doet, zo God met hem niet is. Dit is voor ons ook een belangwekkende uitspraak, want u zou er ogenblikkelijk uit moeten begrijpen, ik kan het niet uitleggen, maar u zou er ogenblikkelijk uit moeten begrijpen dat deze tekenen geen doel hebben in zichzelf. Ze zijn niet voor praktisch nut, ook niet ter wille van de volksgezondheid of iets dergelijks, want het waren natuurlijk meestal tekenen van genezing. Er staat, gij zijt een leraar van God gekomen, dat weten wij, want niemand kan deze tekenen doen, zo God met hem niet is. Maar waar het om ging, was dus niet de tekenen, het ging om wat hij leerde. En niet andersom, dat hoor ik wel eens, hè. Over mensen die dan allerlei tekenen schijnen te doen, of althans wonderen te bemiddelen, of hoe dat maar heet mag, enzovoorts. En als je dan zegt, ja, het is maar de vraag of dat van onze lieve Heer is, dan zeggen we, ja, maar ze hebben toch ook nog ook wel een redelijk goed woord en een evangelie enzovoort. Niettemin wordt het evangelie dan, als het dat al is, ondergeschikt, want ik weet het niet, ik volg dat niet, wordt ondergeschikt gemaakt aan de zogenaamde wonderende genezingen of wat het maar wezen mag. En de leer moet dan bewijzen dat de wonderen van de Heer zijn. Toch? Wordt hij al wakker? In de Bijbel is het andersom. De tekenen moeten aantonen dat degene die leert inderdaad woord van God onderwijst. Zo wijs was Nicodemus dan toch in ieder geval wel. Nou ja, het was ook typisch Joods, want de Joden begeren tekenen, weet je wel. De Grieken willen er een filosofie bij horen. Wij leven in het algemeen in de Griekse wereld, nog steeds. Grieks wordt ook nog steeds onderwezen. Maar goed, Griekse wereld, wij geloven pas iets als er een goed verhaal bij is. Dat is ook ellendig, want bij sommige dingen hoeft helemaal geen verhaal. De meeste Bijbelse dingen trouwens niet, want ze zijn vanzelfsprekend. Er is geen filosofie bij nodig. Ik ben van mening dat de Bijbel een Bijbelse waarheid het meest geleden heeft door alle filosofie die er overheen gelegd is. Goed bedoelde onzin. Filosofie. Nee, in de Bijbel heet het nog veel erger. Hè? Heet het leringen der demonen enzovoort. Doe maar weer. Maar echt waar, dat sneeuwt die eenvoudige Bijbelse waarheid door onder. Maar als je het gewoon laat staan, is het geen punt. Hè? Gij zijt een leraar van God gekomen, want niemand kan deze tekenen doen die gij doet, zo God met hem niet is. En let op dat er niet staat wonderen, maar er staat tekenen. Dat is dikwijls hetzelfde, maar de functie van de wonderen is dat ze tekenen zijn. Tekenen, namelijk kenmerken, gewisse kentekenen. Kenmerken van de profeet. De profeet wordt kennelijk gedreven door goddelijke kracht. En daarom zou men naar hem moeten luisteren. En in tweede instantie, God heeft voormaals, voortijds bedoel ik, God heeft voortijds veelmaal en op velerlei wijze tot de vaderen gesproken door de profeten. Hebreeën 1 vers 1. En een van die wijzen, methoden, manieren waarop God sprak, was door tekenen, want tekenen zijn tekeningen gewoon. Het zijn plaatjes ter illustratie van, laten we zeggen, hogere waarheid. Gij zult grotere dingen zien dan deze, zei de Heer tot zijn discipelen. En zo is het maar net, want geestelijke genezing is hoger dan lichamelijke genezing. Vraag dat maar aan uw dokter. Lichamelijke kwalen is nog aardig wat om te doen. Maar geestelijke kwalen, dat is eigenlijk niks aan te doen. En voor zover men er wel wat aan doet en aan doen kan, weet men de geestelijke activiteiten van de mens terug te brengen, zodat ook de excessen daarvan teruggebracht worden. Dat is het eigenlijk. Met excuses aan diegenen onder ons die dat soort medicijnen gebruiken. Ik zeg het er maar bij. Maar je kan niet met iedereen rekening houden en over de dingen zwijgen. Want dan kan ik net zo goed naar huis gaan. Ik heb wel andere dingen te doen. He? Wij mankeren allemaal wat. Wij zijn van nature nou helemaal gebrekkige mensen. We zitten ermee opgescheept. En we hebben één troost. Het duurt niet zo lang. Het gaat voorbij. Nou goed. Het is tijdelijk. Terug naar dit vers. Hè. Wij weten dat gij zijt een leraar van God gekomen. Daarna kwam hij met vragen. De man was verder niet ziek. Had zo'n teken niet nodig. Tekenen zijn dus ook tijdelijk. Dat wil zeggen, als via de tekenen bewezen is dat degene die de tekenen doet blijkbaar van God gezond is, heeft het zijn functie vervuld en dan houdt het op. En dat is ook niet een filosofie, dat lezen we ook in de Bijbel. Dat is 1 Korinthe, wat het was, 13 bijvoorbeeld. Staat er gewoon in. En als wij geloven dat de Bijbel sowieso het woord van God is, we hebben ons aan onderworpen, hebben we geen enkel teken meer nodig. Sowieso niet. Tekenen zijn trouwens voor ongelovigen. Ja, staat ook in de Bijbel. Dat is 1 Korinthe 14 inmiddels. Dit soort onderwerpen zijn weliswaar zeer omstreden, altijd geweest. Maar in Bijbels gezien, alleen in Bijbels licht, zijn het heel eenvoudige zaken. Tot zover dan de tekenen. Vers 3, Jezus antwoordde en zei tot hem, antwoorden is niet alleen maar verbaal reageren, maar is reageren in het algemeen. Dat deed hij ook, want de woorden die hij sprak, de Heer Jezus, zijn niet maar een antwoord op een reactie, een verbale reactie op de woorden van Nicodemus. Nicodemus zal trouwens wel meegezegd hebben. En daarna komt de Heer aan de beurt en zegt, voorwaar, zeg ik u. Dat is lastig voor de kruiswoordpuzzelaars, want daar is amen een slotwoord. Slotwoord. In de Bijbel komt het nogal eens voor dubbel aan het begin van de uiteenzetting. Dat is hier dus zo. Hè? Amen, vertaald met voorwaar. Maar er staat amen. Amen. Voorwaar, zeg ik u. Tenzij dat iemand wederom geboren worden, hij kan het koninkrijk Gods niet zien. Want heel het profetisch woord, en daar bedoel ik de Bijbel mee, net als Petrus, heel de Bijbel vanaf het begin kondigt de komst aan, het aanbreken, het vestigen van een koninkrijk, wat voor de gelegenheid genoemd wordt koninkrijk Gods, en met de andere keer heet het het koninkrijk van Christus, en hoe heet het nog maar meer, koninkrijk der hemelen. Hoe het maar heten mag, want heeft geen naam. Het zijn zelfstandige naamwoorden. Ze beschrijven dat koninkrijk. Ze duiden het aan. Dat wil zeggen het koninkrijk Gods. Niet van mensen, niet opgericht van mensen. De menselijke geschiedenis wordt bepaald, gekaderd eigenlijk door de opeenvolging van wereldrijken, van grote rijken, die dominantie hebben over de volkeren der aarde, althans in de Bijbel. Daar is sinds de dood en opstanding van de Heer Jezus enigszins de klad ingekomen. Omdat de macht van de tegenstander wel degelijk beperkt is geworden. Maar goed, daar gaat het nou verder niet zozeer over. Maar in de Bijbelse geschiedenis, denk u maar aan het boek Daniël en de profetieën erin, wordt de menselijke geschiedenis ingedeeld in achtereenvolgende wereldrijken. Zo zit het nou eenmaal. En we hebben er nog twee te gaan. Nou ja, wij niet eigenlijk, want wij als gelovigen hebben al deel aan dat andere koninkrijk. Niet van de mens, maar van God. En het heet Koninkrijk Gods, omdat God zelf zijn koning heeft aangesteld over Sion, de berg zijner heiligheid. Dat is Psalm 2, waar het staat. Dus dan hebt u vanmiddag wat te doen. Zoek dat maar eens na. Is allemaal al lang gebeurd. Daarom heet het Koninkrijk van Christus, want hij is degene die aangesteld is. Sterker nog, degene die aangesteld werd, werd daardoor de Christus. Dat is 100% Bijbels zo. En dat was die man. Jezus van Nazareth. Heb u dat nog? Daarom heet het ook het Messiaanse Rijk. Logischerwijs. De Joden zeggen dat te verwachten. En u weet, de sine qua non van het Jodendom is de verwachting van de komst van de Messias. En daarom kan hij binnen het Jodendom dus nooit komen. Want als hij gekomen is, kan men het niet meer verwachten. En dus is de komst van de Messias het einde van het Jodendom. Ga ik snel genoeg? Men wil hem blijven verwachten. En als hij komt, is er voor hem geen ruimte. Want men blijft hem verwachten. Hij moet niet het verhaal bederven door dan ineens te verschijnen. Dan is de lol eraf. Men wil hem blijven verwachten. Een beetje christenen verwachten de jongste dag, maar hopen dat het altijd zo blijft. Dat men de jongste dag verwacht. Dus in werkelijkheid geloof ik dat hij nooit komt. Want als je zegt, nou, het komt nou binnenkort of zo, wat niet waar is hoor. Maar stel nou dat je zegt dat het zo komt, of je wekt de indruk dat je gelooft dat de jongste dag zo komt, dan protesteren ze heftig. Nee, die komt niet. Wij geloven dat hij komt, maar hij komt niet. En zo verliest het woord geloof zijn betekenis. En daar zorgt de duivel wel weer voor. Enzovoort. Hè. Gewoon bij de les blijven. Tenzij dat iemand wederom geboren wordt. Kijk, de suggestie van Nicodemus is ongetwijfeld. Bent u misschien de Messias? Er waren vele Joden die dat suggereerden. Dat Jezus de Messias zou zijn. Het begint al in hoofdstuk 1, waar dat ter discussie gesteld wordt in verband met Johannes de Doper, later in verband met de Heer Jezus. Wie bent u? Wat zegt gij van uzelf en dat soort dingen meer? Bent u misschien de Messias? En de onuitgesproken vraag van Nicodemus is ongetwijfeld. U bent de leraar van God gekomen, maar bent u dan misschien de Messias? Want u weet, de Messias is een leraar. Nee, dat weten ze zelfs in die Maitreya-beweging. Hè? Als de Christus komt, dat is de grote wereldleraar. Weten ze precies. De Samaritaanse vrouw wist het trouwens ook. De grote wereld, die zal ons alles verkondigen. Hadden ze gelezen in het Oude Testament. En terecht. Dus de Heer laadde de verdenking op zich om de Messias te zijn. Dat is hier natuurlijk ook zo. En het antwoord van de Heer Jezus is rigoureus. Bovendien tactloos. Ja, wat je met tact al niet verzieken kan, hè, denk ik wel eens. Ja, wel, dat is toch zo? Andersom ook, maar wel goed. Dus je doet het nooit goed, daar komt het toch neer. En als je het nooit goed doet, waarom zou je er dan rekening mee houden? Dat weet ik ook niet. Het is allemaal een vragen des levens, broeder, ja. Wat is de norm voor het christelijke leven? Nou goed, we hebben het erover. De Heer Jezus zegt ronduit, tenzij dat iemand wederom geboren wordt, hij kan het koninkrijk Gods niet zien. Want als de Heer de Messias zou zijn, dan zou dat koninkrijk, dat Messiaanse rijk, dat koninkrijk Gods, dus binnen afzienbare tijd aanbreken. Maar het is leuke theorie, want je hebt er niks aan als je er toch niet in gaat. Het is theorie. Leer. Maakt verder niks uit. Als je er geen deel aan hebt. En dus zegt hij, nou ja, je moet eerst wedergeboren worden, Nicodemus. Dan kan je dat koninkrijk Gods zien. Van de binnenkant uit, denk ik wel eens. Al moet ik er meteen aan toevoegen dat een vers als dit nog een vervolg heeft in 1 Korinthe hoofdstuk 3. Waar staat in vers 9, vanaf vers 9. Maar gelijk geschreven is, hetgeen het oog niet heeft gezien en het oor niet heeft gehoord en in het hart des mensen niet is opgeklommen, hetgeen God bereid heeft, dien die hem lief hebben. Dat was het, hè? 1 Korinthe, oh, ja, bovenaan de bladzijde staat bij mij 3, maar ja, het is 1 Korinthe 2 vers 9 vooruit. 1 Korinthe 2 vers 9. Gelijk geschreven is, want staat geschreven in Jesaja 64. Gelijk geschreven is, hetgeen het oog niet heeft gezien, het oor niet heeft gehoord en in het hart des mensen niet is opgeklommen. Dat wil zeggen waarvan de mens geen weet heeft en ook geen weet kan hebben en wat hij ook niet zelf kan bedenken. Dat is het wat God bereid heeft voor degenen die hem lief hebben, maar God heeft het ons geopenbaard. Dus wat de mens zelf niet kan waarnemen en blijkbaar ook niet kan uitvinden, dat woord staat ook in die betekenis enige malen in de Statenvertaling. De mens kan het niet uitvinden, in Prediker al en in Romeinen 11 natuurlijk, bijvoorbeeld. Maar dat is wat God ons geopenbaard heeft. Daarom doe ik altijd wat neerbuigend over wat mensen allemaal vinden en uitdenken, met alle respect voor hun denkvermogen, maar daar blijft het dan ook bij. Want het is zeer beperkt. Men komt nooit buiten zichzelf en buiten eigen voorstellingsvermogen. En van het voorstellingsvermogen, het inlevingsvermogen van mensen heb ik helemaal geen ogendunk. Nee, van mij ook niet, vergis je nou maar niet, maar stelt niet zoveel voor. Maar God heeft het ons geopenbaard. Daar draait het allemaal om. God heeft het ons geopenbaard. Wij hoeven het niet uit te vinden. God heeft het ons gewoon gezegd. Hij heeft het voor ons opgeschreven, dan wel laten opschrijven. Hij heeft het voor ons laten drukken, enzovoort. En dat is het dan. Hij heeft het ons bekendgemaakt. En er staat er meteen, God heeft het ons geopenbaard door zijn geest. Daar is niks vaags aan. Eigenlijk, want heel de Bijbel is door die geest van God voortgebracht. Dat is de wijze van inspiratie van de Bijbel. Daar valt ook al niks meer over te zeggen. Ik heb ook een paar van die boeken, weet u wel. De inspiratie der Heilige Schrift, enzovoort. Meestal zijn die boeken trouwens in Duits, maar dat doet er nou niet toe. Die filosofeerde graag, hè. Ja, zachtjes praten. Nou goed, bij filosofie, psychologie, theologie komt uit Duitsland. Ik wacht altijd tot het ook in het Engels verschijnt, dan is het misschien alsnog de moeite waard. Maar dat mag je niet verder vertellen, want dat zijn vooroordelen, hè. Of het is levenservaring, een van de twee zusters. Het ene is verwerpelijk en het andere is een verdienste. En je mag ze niet door elkaar gooien. Maar goed, dat gaat er niet over. Hè? Over de inspiratie van de Heilige Schrift. Ik ben er gauw mee klaar. Ja, zo'n boek. Ja, het is geïnspireerd van Gods wegen. Hoe? Dat onttrekt zich aan onze waarneming. Dat wordt ook nergens verteld. Staat ook helemaal niet in de Bijbel hoe zoiets werkt. Dat gebeurt door de geest van God. Dat is wat erin staat. En heel de schrift is dus van God begeesterd. Van God. Wat staat er in de staande vertaling? Heel de schrift is van God. Ingegeven staat er, ja. Ingegeven. Het is jammer, men mist het woord geest dan. Want dat staat er wel. Dus theopneustos, in één woord het woord voor God en het woord voor geest, hè, bij elkaar. Is van God begeesterd. Ingeblazen is dan de goede Nederlandse vertaling, min of meer. Maar vooruit. Maar het is door Gods geest voortgebracht. Wel heeft de Heilige Geest gesproken door de mond van Jesaja, zeggende, enzovoort. Hè. Dat is wat de geest doet. Dus wat adem doet, woord voortbrengen. En geest en adem en wind, dat is allemaal hetzelfde in de Bijbel. Hè? Dat weet u. Dat is één begrip. Eén woord eigenlijk. Nou goed. God heeft het ons geopenbaard. De mens wil daar niet naar luisteren, omdat hem dat te simpel is. Want dat is frontaal onderwijs. Iemand zegt je wat en dat moet je dan aannemen. Zo, en dat vindt men te simpel. Dat is geen intellectuele uitdaging. Maar dat soort woorden gebruikten wij op de lagere school niet hoor. Intellectuele uitdaging. Mijn geheugen werd uitgedaagd. Dat ging niet zo best trouwens, maar vooruit. Hè. Je moest het gewoon accepteren en uit je hoofd leren. Hè? Intellectuele uitdaging, de tafels van 10 achter elkaar opzeggen. Dat is geen intellectuele uitdaging. Dat is reflexen aankweken, gewoonte creëren enzovoort. Je begint eraan, dan hoef je er niet meer over na te denken. Hè? Toch gaat het voorbij, intussen denk je aan hele andere dingen. Je praat door, soms, heb je dat niet? Of weet u niet wat dat zijn, tafels? Want die zijn er ook hier in ons midden. Weet u niet wat dat is? Nou goed. Maar het is gewoonte aankweken, weet u wel. En het is geen uitdaging meer. En dus geloven wat er in de Bijbel staat, dat is voor domme mensen die niet kunnen denken. Dat vindt de wereld ervan. En het komt niet in die intelligente mensen op dat je ook je verstand kunt gebruiken om de dingen te leren doorgronden die je geopenbaard zijn. Dat staat in de Bijbel gewoon ook, hè? Dat staat er gewoon in. Er staat, God heeft ons het verstand gegeven opdat wij de waarachtige zouden kennen. Niet opdat wij de waarachtige zouden uitvinden, maar opdat wij hem zouden kennen. Want als we aan het verstand, zogenaamd het verstand van de mens zijn overgeleverd, komt hij, en dat is al gedemonstreerd, komt hij tot de idee dat waarheid niet bestaat. De idee. Nee, het moet een beetje intellectueel zijn. De idee. Komt hij tot de idee dat waarheid niet bestaat en dus ook de waarachtige niet. Hij die de waarheid is. En vandaar filosofie als ieder mens heeft zijn eigen waarheid. En het dringt tot de mensen die dat leren niet door dat men het woord waarheid gebruikt in de betekenis van het tegenovergestelde. Iedereen heeft zijn eigen leugen. Waarheid per definitie is maar één, is een enkelvoud. Waarheden bestaat niet. Kan maar één waarheid zijn en de rest is leugen. Daar valt ook niks aan uit te leggen en daar hoef je ook geen groot filosoof voor te zijn. En de Bijbel leert het ook. De waarheid, de waarachtige. En hij is degene die zich bekend maakt, maar daar schijnt de mens allergisch voor te zijn. Hij wil niet horen, hij wil niet luisteren, hij wil het zelf uitvinden. Nee, ik ken op zich oprechte gelovigen. Ik ken er een. Nee, dat mag ik niet zeggen. Want anders herkent u hem ook. Maar ik ken iemand die zegt gewoon: nee, ik ben graag alleen met mijn Heer. Dat zei je niet, maar dit is een tekst van Johan Koekoek. Nee, niet van Bos. Nee, van Johan Koekoek. I come to the garden alone. While the dew is still on the roses, enzovoort. Als je dat naar het Nederlands vertaald krijgt, een lied voor tuinierders. Dus dat kon niet, zei Jokoekoek, die zei nee, dat heb ik vertaald met ik ben graag alleen met mijn Heer, dan kan je het in het Nederlands tenminste ook zingen. Ik heb al wat geleerd van die man. Maar goed, en die broeder waar ik het over heb, die zegt nee, ik ben graag alleen met mijn Heer, ik praat wat af met mijn Heer. Zeg, ga eens mee naar de samenkomst. Dat doet hij dus niet, dus als wij naar de samenkomst gaan, zien we hem op een bankje zitten, zwaaien nog even, gaan de hoek om en gaan naar de samenkomst. En die broeder blijft op zijn bankje zitten bij de markt, kijken wie er voorbij komt, een praatje aanknopen enzovoort. Ja, of je dan wat leert, misschien, maar of je wat leert van de Heer, Nee, het is niet uit te sluiten, maar het is niet de norm, hoor. De norm is dat de Heer ons onderwijst uit zijn woord en niet via onze beleving. Het begint eerst met de leer, met het woord, daarna komt de beleving. Eerst denken, dan doen, zei mijn moeder. Ja, eerst denken, dan doen. Eerst de theorie leren, daarna komt de praktijk. En voor vele mensen komt de praktijk daarna nooit. Maar ze wilden gewoon een diploma halen, dat is het dan. Dus ze hebben een boel theorie geleerd, ze jouw zijn leven lang mee, doen er ook helemaal niks mee. Enzovoort, hè. Andersom wordt lastiger. Maar, hè? Maar in ieder geval, het gaat eerst om woord, om leer. En de Bijbel zegt van zichzelf, nee, dat is inderdaad zo, het oog heeft het niet gezien, het oor heeft het niet gehoord, enzovoort. Maar, een mens kan het ook niet uitdenken, en als iemand, als een wijze zei dat hij het zou weten, dan zou hij het toch niet zelf kunnen uitvinden, zegt de prediker. Zodat een wijze het kan weten, maar heeft het niet zelf uitgevonden. Wat is dus wijs? Luisteren. Want God heeft het ons geopenbaard. Zie? God heeft het ons geopenbaard door zijn geest. In zijn woord dus. Want de geest onderzoekt alle dingen, ook de diepten Gods. Dat wil zeggen dat wat het oog niet kan zien en het oor niet kan horen van een onkenbare, onzienlijke God. Die geest van God verklaart het ontstaan. Vers 11, want wie van de mensen weet hetgeen van de mens is, dan de geest des mensen die in hem is. Wel, alzo weet ook niemand hetgeen Gods is, dan de geest Gods. En die maakt het bekend, God maakt zich bekend. En dan vers 12, doch wij hebben niet ontvangen de geest der wereld, een wereldse geest gewoon hoor, maar de geest die uit God is. De geest van God. Die hebben wij ontvangen. En wat is het doel ervan? Nou ja, om in tongen te spreken. Om elkaar achterover te meppen. Om genezingen te kunnen doen. Om op water te kunnen lopen. Wat het maar... toch niet waar, hè? Nee. We hebben de geest ontvangen opdat wij zouden weten de dingen die ons van God geschonken zijn. Zodat we in geloof daaruit ook zouden, en daarin en daarmee ook inderdaad zouden leven. Uit wat God ons geschonken heeft. Niet uit wat de Heer ons gaat schenken nog. Maar uit wat u ons geschonken heeft. Ik hoop dat dat duidelijk is. Hè? Broeder Roosendaal, die schijnt ooit gezegd te hebben of geschreven te hebben. Als we straks in de toekomst bij de Heer zijn, ontvangen we niet nog meer dan we hier al ontvangen hebben. Het was een Fries. Dus als we dan samen zongen in de bijeenkomst, de Heer heeft meer om u te geven, dan hield hij zijn mond stijf dicht. Want zo subtiel was hij nou ook weer niet, zwart-wit. Want zei dan, de Heer heeft niet meer om ons te geven, de Heer heeft ons alles gegeven. En hij had nog gelijk ook. Ja, hij had nog gelijk ook. Maar je moet zo'n zin uit een lied, je moet zo'n zin uit een lied willen begrijpen. Want de strekking van het lied, ik heb de hele tekst ooit eens nagelezen. De strekking van het lied is dat wij dikwijls niet weten wat de Heer ons gegeven heeft. En dan hebben we het ook niet. In de praktijk. Wel in theorie. Maar in de praktijk niet, als je het niet weet. Vandaar dat er mensen zijn die bidden of de Heer en de Heilige Geest wil geven. Die hebben nooit gelezen in de Bijbel dat er staat dat we die geest hebben ontvangen. Of ze hebben het wel gelezen, maar ze geloven het niet. Ja, maar natuurlijk komt veel voor, maar ze hebben de geest wel ontvangen. En ze zouden die geest ook ruimte moeten geven om zijn werk in ons te doen. Ze geloven niet dat hij er is. Omdat ze denken dat wij de geest ontvangen om te kunnen spreken in tongen, om te kunnen, om een beker slangengif te kunnen opdrinken, wat het maar was ook alweer. Ziet nut er niet van in. Van spreken in tongen trouwens ook niet. Nee, dat heb ik met Paulus gemeend dan, hè. Een van de weinige dingen, zal ik maar zeggen. Paulus gemeend, we zien het nut er niet van in. Want je verstaat het niet, dus wat heb je eraan? Kan je beter je mond houden? Staat daar allemaal, hoor. 1 Korinthe 14. En dat is het enige hoofdstuk in heel de Bijbel dat over het spreken in tongen gaat. Dus je bent gauw klaar ook nog. Het is echt zo. Maar men herkent die dingen niet. Waarom niet? Omdat men de Bijbel niet kent. En dus niet gelooft, want wat je niet weet, kun je ook niet geloven. Dat staat in Romeinen 10, zuster. Ja. Dan gaat het over de Joden. Specifiek over, het is algemene waarheid, maar gaat specifiek over de Joden. Zij zouden de naam des Heren aanroepen om behouden te worden. En hoe zullen ze aanroepen in wie ze niet geloofd hebben? En hoe zullen ze geloven in degene van wie ze niet gehoord hebben? En hoe zullen ze horen als er niemand is die hun het evangelie predikt? Zeg dat maar in Nijkerk. Nou, daar hou ik er weer over op. Nee, dan legt iemand het u wel uit en anders dan hoeft het ook helemaal niet uitgelegd te worden. Toe. 1 Korinther 2. God heeft het hoofd geopenbaard en we hebben zijn geest ontvangen, de geest van God ontvangen. Daar kom ik nogal terug. Opdat wij zouden weten, dat is maar één van de doelstellingen trouwens van die geest hoor overigens. Maar dit is de eerste, logische wijze. De geest brengt het woord voor, dus wat bewerkt de geest in ons? Dat wij dat woord ook daadwerkelijk zouden ontvangen, begrijpen, ons eigen maken enzovoorts. We hebben die geest ontvangen omdat we zouden weten de dingen die ons van God geschonken zijn. De welke wij ook spreken, zegt Paulus, wij spreken ook over die dingen die ons van God geschonken zijn. Niet met woorden van menselijke wijsheid, maar met woorden die de Heilige Geest leert. Dat wil zeggen, met dingen die God geopenbaard heeft in zijn woord, in de Bijbel dus gewoon. Die predikt hij. En waar u en ik die geest hebben ontvangen, zijn wij ook in staat om dat woord van God, dat ons gepredikt wordt, aan te nemen, dat wil zeggen te begrijpen, ons eigen te maken. Opdat we die dingen zouden weten. Zouden grijpen. Dat is het woord wat hierna gebruikt wordt in 1 Korinthe 2. Wij zouden ze grijpen. Leest u maar mee. Maar de natuurlijke mens, ik ben ineens in vers 14. De natuurlijke mens, er staat eigenlijk gewoon zielelijke mens. Mens die ziel is, psychikos. De mens die ziel is, dat is de natuurlijke mens, want de Adam werd een levende ziel. Inmiddels al jaren een dode ziel, waarmee we meteen aan het eind zijn van de discussie over de onsterfelijkheid van de menselijke ziel. Het zulke dikke boeken, één zin, kan je het mee afdoen. De ziel die zonder zal sterven. En alzo werd de mens een levende ziel. En de levende ziel is gestorven. Het is zielig, maar. Maar de natuurlijke mens, de mens die vlees is, want dat staat tegenover, de natuurlijke mens grijpt niet. Voorvoegsels die bestaan niet, dat weet u. Dat zijn nuances van de vertalers, maar be mag je gewoon vergeten. Het is grijpen. Vat u wel? Mooi. De natuurlijke mens grijpt niet de dingen die des geestes God zijn, want zij zijn hem dwaasheid. Ze passen namelijk niet in zijn telraam. Ze passen niet in zijn kaders. In zijn wereldbeschouwing of zijn veronderstelde eigen waarheid. Het past er niet in, hij kan er niks mee, dus hij legt het naast zich neer. Zo is het nou eenmaal. De natuurlijke mens begrijpt niet de dingen die des geestes God zijn. Hij kan ze zich niet eigen maken, betekent dat woord begrijpen. Hè? Ze zijn een dwaasheid, hij kan ze niet verstaan, omdat zij geestelijk via de geest, via het woord van God en via de inwoning van de geest in de gelovigen onderscheiden worden. En onderscheiden worden wil zeggen dat men onderscheid ziet. Dat men dingen van elkaar kan onderscheiden. Dat men weet de dingen die verschillen, heet het in een andere plaats. Waar was dat? Filippenzen 1, ja. Dat men beproeft de dingen die verschillen. Dat heb je als je een nieuwe bril hebt net, hè. Dan kun je weer, zie je weer de scherpe lijnen enzovoorts. En als je die niet ziet, dan heet dat de dingen doorvloeien. En dat was Hebreeën 2, ja. Omdat wij niet de enige tijd zouden, daarom moeten wij ons te meer houden aan hetgeen gehoord is, opdat wij niet de enige tijd doorvloeien. Dan zien we het niet zo scherp meer. Het gaat dus wel degelijk om scherp zien. Onderscheid kunnen maken. En daarmee de dingen begrijpen. De natuurlijke mens, dat is in elk geval, die zielijke mens, mensen ziel is in elk geval gewoon de, laten we zeggen, de ongelovige mens. Ik moet eigenlijk zeggen, de niet wedergeboren mens. Dat heet de natuurlijke mens of de zielijke mens. De vleeselijke mens, de aardse mens. Maar het is net zo goed de aanduiding van die mensen die wel zijn wedergeboren, gelovigen, maar die zich van in de praktijk van de Bijbel ook niks aantrekken. Die het dwaze idee hebben dat hun eigen gemoedsgesteldheid geestelijk leven is. He? Dat hun, hoe zeg je zoiets, hun moods, hun buien, hoe ze zich voelen, dat van Gods wegen komt, dat religie, dat vroomheid is, de werking van de geest is, die een beetje ons te grazen neemt met onze emoties en vooral onze wanen, want onze emoties zijn vaak onze wanen. Wij verbeelden ons van alles. En dat is gewoonlijk ten onrechte. Je kunt er last van hebben. Soms gaat het weer over. Het is net als het weer. Je weet het nooit. Het is onbetrouwbaar. En onbetrouwbare mensen zijn onbetrouwbaar in het algemeen. Omdat ze zich laten leiden door hun gevoelens. Ze staan op, worden 's morgens wakker en vragen zich af, hoe voel ik mij nu? Dat doe ik niet, want het is elke morgen hetzelfde. Belazerd. Ik moet eruit. En daarna gaat het wel. Als je er maar niet over nadenkt, hoeft geen enkel probleem te zijn. Maar als je erover gaat nadenken, hoe voel ik me? Ja, dan moet je naar de dokter meteen. Dan mankeer je wel ergens wat. En, toch? Dan ben je hypochondrisch. Nou goed. Laat me zitten. Het is niet goed, maar dat heeft mijn geestelijk leven. Dat noemt men zo, geestelijk. Maar het is helemaal niet geestelijk, dat is het vlees. En het is eventueel verstand des vlees. Vleeselijke gedachten en vleeselijk verstand, dat is niet geestelijk. Geestelijke dingen houden zich niet bezig met hoe voel ik mij en hoe voelt mijn lichaam aan. En zo. Dat is vlees. Ook genezing van de natuurlijke mens is niet geest, het is vlees. Kan het ook niet helpen. Daar mankeerden we dan en dat wordt hersteld. Tijdelijk. Want ja, het is niet voor langere duur bestemd. Heeft het ook geen aanleg voor. God zij dank. Je moet toch niet aan denken dat een zondaar eeuwig leeft. Dat is vermeerdering van zonde. En als een zondaar sterft, te denken dat God er belang bij heeft om hem weer gezond te maken, dat lijkt me toch tamelijk absurd. Dan wordt die man weer beter, gaat hij weer op stap zondigen. Dat schiet ook niet op. Toch? Of denkt u die dingen nooit? Is toch eerlijk? Hoe zou ik aan God een gunst kunnen vragen als ik weet hoe beroerd ik in elkaar steek? God zal wel wijzer wezen. Toch? Om een zondaar eeuwig leven te geven. Dat mag ik tenminste wel hopen. Nou, gaan we even. De natuurlijke mens grijpt niet de dingen die de Jezus God zijn. Daar heeft hij ook niet de minste belang bij, want een van de eerste dingen die God aan de mens openbaart is dat de mens een zondaar is en dat hij onverbeterlijk is. Dat wil een mens niet horen, hij wil het idee houden dat hij carrière kan maken, dat hij zichzelf kan verbeteren. Hij weet dat er aan hem het een en ander niet helemaal in orde is. Hij heeft zo zijn zwakke kanten, zal ik maar zeggen. En dan wordt je ook altijd gevraagd, hè, door je psychiater, dan moet je opschrijven wat je zwakke punten zijn en je sterke punten. Je wist helemaal niet dat je punten had, maar dat doet er nog niet. Maar goed, die moet je dan opschrijven enzovoort. Hè. Daar word je helemaal depressief van. En dat is ook de bedoeling, want dan kom je de volgende keer nog een keer op je afspraak terug. Klantenbinding heet dat. Maar goed, laat maar zitten. Maar dat wil een mens dus niet horen. Dat de mens een zondaar is, geloven de Joden dus ook officieel niet. Hè. Jodendom gaat uit van dat de mens te verbeteren valt. En waarom denken ze dat? Dat denken ze niet, maar dat hebben ze nodig om te rechtvaardigen dat ze onder de wet leven. Want als een mens niet te verbeteren valt, dan heeft je aan de wet ook niks. Simpel genoeg. En dat is een begrijpelijke situatie dan die van een orthodox Calvinisme. Waarin men gelooft in erfzonde. In die kring heeft men dat woord trouwens uitgevonden. Niet het ding, het woord. Erfzonde, men gelooft dat de mens niet te verbeteren valt en niettemin leeft men onder de wet. Dat is nog eens inconsequent. Kan niet helpen, dat is zo. En dat er dan dus een vak bestaat als Calvinistische wijsbegeerte, ja, dat laat zich verklaren. Men zit in de grond van de zaak met een probleem wat niet oplosbaar is, dus je hebt er dikke pillen voor nodig om het uit te leggen. Waarna je het toch niet begrijpt, maar je laat in ieder geval de schijn op je dat je er moeite voor gedaan hebt. Enzovoort. Ik heb daar geen goede woorden voor over. Echt niet. Zo ligt het niet. Waar het over gaat is namelijk over dat de natuurlijke mens die goddelijke waarheid sowieso niet kan verstaan. Ze worden geestelijk onderscheiden. Men moet die geest van God hebben ontvangen. Vers 15. Doch de geestelijke mens, de mens die die geest heeft ontvangen, of nog sterker de mens die uit de geest van God geboren is, de wedergeboren mens. En niet maar de wedergeboren mens, maar de wedergeboren mens die daar ook daadwerkelijk uit leeft. En die niet maar eenmalig gekomen is tot aanvaarding van het evangelie en dus van de Heer Jezus Christus. Maar die zich de rest van zijn leven door dat woord van God laat onderwijzen. Die leeft uit wat God geopenbaard heeft. Dat is een geestelijk mens en die zou wel alle dingen onderscheiden. Dat wil zeggen, begrijpen. Zowel de geestelijke als ook de vleeselijke, de zielelijke dingen uiteraard. Maar hij zelf, staat er, wordt door niemand onderscheiden. Uiteraard in de zin van, hij zelf wordt door niemand begrepen. Niet door een vleeselijk mens. Vleeselijke mensen kan je niet uitleggen. Dat is mijn probleem dus ook altijd. En zeker in een conferentie als deze. Ik moet iets uitleggen terwijl ik weet dat er mensen zijn die nooit tot geloof in de Heer Jezus gekomen zijn. Die nooit die stap gedaan hebben. Die zich nooit bij hem hebben aangemeld, zal ik maar zeggen. En die dus nooit wedergeboren zijn. En hen geestelijke dingen uitleggen. Ja, dat gaat toch niet lukken, ben ik bang. Want dat is bijbels. We zijn hier namelijk niet om enige leer tot ons te nemen. Met alle respect voor de leer, want je kunt niet zonder. Maar We zijn gekomen om inderdaad te komen tot opbouw. Bildung staat er op dit gebouw, ik ben er altijd blij mee. Tot opbouw van een geestelijk actief leven. Grote dilemma van traditioneel evangelische prediking, vind ik, is altijd geweest. Het was gericht op dat men die inderdaad tot de Heer zou komen. En daar bleef het dan ongeveer wel zo'n beetje bij. En de rest van je leven hoor je het evangelie prediken en de oproep om tot geloof in de Heer Jezus te komen. En daar ben je al lang gekomen, want het was al, hoeveel jaar was het ook alweer geleden? Heel lang geleden in elk geval. Dus je hebt er verder ook geen boodschap aan. En je kunt zeggen, nou, zover ben ik en ik put daar mijn zekerheid uit, want dat heb ik gedaan. En dat was het dan. Maar je wordt niet opgebouwd in het geloof en ontwikkeling van geestelijk leven komt daar ook niet uit voort. Gaat verder. God heeft niet meer om u te geven. Maar God heeft u meer gegeven dan u denkt. Daar gaat het over. Die geestelijke mens namelijk is niet maar een mens met een geestelijke gezindheid. Zo van hij is enigszins spiritistisch. Dat woord heeft men kort geleden vervangen door spiritueel. Nou, het is eigenlijk andersom. Dat woord spiritueel werd ook altijd al gebruikt. Men heeft het woord spiritistisch afgeschaft. En spiritueel mag, naar het schijnt. Ik weet niet waarom. Het is precies hetzelfde. En men noemt dat geestelijk. Ik moet u zeggen dat als men zich laat leiden door demonen en hoe die jongens maar heten mogen. Sommigen hebben titels en namen enzovoort. Dat is gewoon het vlees. Zij leiden uw vlees. Houden zich daarmee bezig, met de oude mens. Religie doet dat ook. Houdt zich bezig met de oude mens. Met wet namelijk. En van de wet staat dat die gelegd is op zondig vlees. En daarom ook krachteloos is trouwens. De wet is gelegd op het vlees, op de oude mens. Theoretisch heeft de wet tot doel de natuurlijke mens te verbeteren, op te voeden. En in de praktijk heeft de wet tot doel aan te tonen dat dat laatste onmogelijk is. Maar goed, dat heb ik gisteren genoemd. Daar kom ik nou verder niet op terug. Maar dat is wet, die activeert het vlees. En als men denkt dat dat het werk is dat God aan ons doet, dan krijgt men dus vanzelf ook het idee dat God een werk wil doen aan ons vlees. Dat verbetering van het vlees. En waar Satan probeert dat vlees te verbeteren, wordt hij abusievelijk voor God aangezien. Moet ik het nog een keer zeggen? Ik hoop het niet. Het is de duivel die uit is op verbetering van de mens, verbetering van die oude schepping. Hoe beter die wordt, hoe liever die het heeft. Want hoe meer hij aantoont dat deze oude wereld God, de schepper en daarmee ook Christus niet nodig heeft. En dat wat God kennelijk niet heeft kunnen realiseren, kan hij wel al de schepping verbeteren. En daarom is het verhaal de wereld in geholpen dat de duivel uit is op de dood van de mens, op het lijden van de mens, op de ellende van de mens en al dat soort dingen meer. Maar dat is helemaal niet zo. De duivel is uit op de verhoging van de mens. De verbetering van de wereld. Is uit op een utopia. Een wereldrijk van vrede en veiligheid en voorspoed. Noem nog eens een vee. Veilig verkeer. Prosperity gospel. Dat is typisch de duivel. Doe dit en het zal je goed gaan. Dan is al eraan bijdragen zoveel als hij kan. Vindt alles goed zolang de Heer en zijn woord maar buitengesloten zijn. Dat is het verhaal. En dat is waarom hij ook gebruik maakt van de wet. God heeft hem al lang afgeschaft. En hij heeft hem teruggehaald, dan wel in stand gehouden. Het is een bediening des doods en u weet wie, dat staat in 2 Korinthe 3, en u weet wie het geweld des doods had, dat is de duivel. Dat staat in een Hebreeën, hoofdstuk 2, dus daarmee is het verhaal weer rond, dat is heel simpel. Wat God doet, is namelijk niet die oude mens verbeteren niet ons helpen bij het oversteken, zeg ik dan altijd spottend. Maar wat u doet is ons nieuw leven geven. Een andere hoedanigheid die wij niet kunnen waarnemen om de eenvoudige reden dat u niet buiten ons staat, maar in ons is. En zoals de professor zei, een mens heeft ogen, dat is waar, maar daarmee kan hij alleen maar naar buiten kijken, niet naar binnen. Hij zou het dus ook niet moeten proberen, daar krijg je hoofdpijn van namelijk. En het tweede punt is, en de ogen van de mens staan naar voren gericht, want terugkijken naar de toekomst, naar het verleden, sorry, terugkijken naar het verleden, wat achter je ligt, heeft geen enkele zin. Heb je zin nog? Dat was Bettex. Friedrich Bettex. En gelijk heeft hij. De Bijbels gegeven. God maakt van ons nieuwe mensen. In oud-testamentische tijd had hij dat beloofd. En in nieuw-testamentische tijd is dat gerealiseerd. En dat had Nicodemus kunnen weten, omdat het in het Oude Testament geleerd werd en aangekondigd werd, maar hij wist het niet. En dus zegt de Heer tegen hem, koninkrijk, koninkrijk Gods, Messias, wat heb je daar nou aan als je niet wedergeboren bent? Wat heb je er dan als je er geen deel aan zult hebben? Toch? Ik kan wel zeggen, de Heer komt spoedig. Dat is inderdaad zo, de Heer komt spoedig, maar wat heb je eraan als je door hem geoordeeld zult worden? Omdat God nou eenmaal een oordeel brengt over een zondige mens en over de onrechtvaardigheid in het algemeen in de wereld, om eens een cliché te noemen, gemeenplaats. Wat maakt het uit? Wat is er voor hoopvol aan de wederkomst van Christus als Christus een oordeel zou brengen over alle ongelovige mensen op aarde? Heeft men het volgende opgevonden? Een leer van alverzoening. Zijn we daar ook weer af? Ja, wat heeft het Joodse volk eraan als de Messias komt? Het zal uitgeroeid worden, elke ongelovige Jood uit Israël. Heeft men het volgende opgevonden? Alle Joden zijn Joden en worden op grond van dat ze Joden zijn zalig. Pas mooi in de leer van uitverkiezing trouwens. Maar er is bij God geen aanneming des persoons, zegt de Bijbel. Vele malen. Wie iemand is, waar hij vandaan komt, wat hij ook uitgefroten heeft, uitgewerkt en wat hij ook gedaan heeft in zijn leven, wat hij ook op zijn kerfstok heeft, en of hij nou al of niet de kerfjes gezet heeft, dat maakt dan ook een. Maar het is geen enkel punt. De ziel die zonder zal sterven. Het is de mens gezet eenmaal. Sterven daarna het oordeel. Daar verandert dus niks aan. En wat God ons gegeven heeft, beloofd heeft in zijn woord, is eeuwig leven. En hij heeft het gerealiseerd. Hij is bezig dat te realiseren. Sinds dat leven en onverderfelijkheid aan het licht is gebracht met woorden uit de brief aan Timotheus. God heeft leven en onverderfelijkheid aan het licht gebracht. En dat rijmt op nacht. Want in de wereld is het nacht, is het licht uitgegaan, maar in het licht is gebracht leven en onverderfelijkheid. Dat wil zeggen eeuwig leven. Dat is ander leven, dat is niet een leven in reserve voor de toekomst, maar dat is een leven dat wij nu hebben ontvangen en dat geleefd zal worden volgens bepaalde normen. En daar moeten we geloof ik dringend weer bij laten. En wij geven het woord aan broeder Johan Bos.